Hebreeën 8 vanaf vers 1. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heer heeft opgericht en geen mens. Want een iegelijk hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren. Want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, terwijl er priesters zijn die naar de wet gaven offeren, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Want hen berispende zegt hij tot hen, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden, want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven en in hun harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En ze zullen niet leren in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder zeggende, ken de Heere, want ze zullen mij alle kennen van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hun ongerechtigheden genadig zijn en hun zonden en hun overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Dat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning. Tot zover. En dit hoofdstuk is precies wat er boven staat. Dat wil zeggen, niet wat boven het hoofdstuk geschreven is, maar wat in vers 1 van het hoofdstuk staat. Namelijk de hoofdsom der dingen waarvan de apostel hier spreekt. Een samenvatting dus. In zekere zin van het voorafgaande, maar tegelijkertijd natuurlijk ook weer een bepaling bij het onderwerp dat ook aan de orde komt natuurlijk in de hoofdstukken die nog resten. Niettemin, het is een samenvatting van het voorafgaande waarin de apostel uiteengezet heeft dat door de komst van de Heer Jezus Christus en mede ook door zijn positie in de hemel na zijn opstanding uit de dood is hij geworden de aangekondigde hoge priester naar de ordening van Melchizedek en dus moet het zijn de hoge priester van een nieuw verbond. De redenering in hoofdstuk 7 was immers dat als hij op aarde geweest was, dan zou hij helemaal geen priester geweest zijn, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, terwijl onder het oude verbond het priesterschap was toegewezen niet aan Juda, maar aan Levi, aan de stam van Levi, en dus aan Aaron en zijn zonen. Hoe dat ook zij, als gesproken wordt over een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, al in Genesis 14 natuurlijk en daarna in Psalm 110, betekent dat dat er een hoge priester zou opstaan die geen hoge priester zou zijn onder het oude verbond, onder het Mozaïsch verbond om zo te zeggen. En dat betekent dus automatisch dat als die hoge priester verschijnt, dat er dan kennelijk een eind gemaakt wordt aan het Mozaïsch verbond en dus aan het verbond der wet zoals we dat kennen. En dat oude, dat verbond wat dan beëindigd wordt, heet dus sindsdien het oude verbond. Ter aanduiding namelijk van een nieuw verbond. Zo doet u dat, broeders en zusters. Als u graag wat aandacht wil hebben, dan komt u gewoon wat later binnen. Goedenavond. In het voorafgaande wordt dus inderdaad aangekondigd een hoge priester die naar een andere ordening hoge priester zal zijn. En dat moet dus noodzakelijk zijn onder het oude verbond, want onder de wet kan dat nou eenmaal niet. Daar was het priesterschap uitdrukkelijk gegeven aan Levi en aan Aaron en zijn zonen. En de verschijning of de aankondiging van een hoge priester naar de ordening van Melchizedek in Psalm 110 betekent dus tegelijkertijd een aankondiging van het einde van het oude verbond. Namelijk, het betekent de aankondiging van een nieuw verbond. Dat is de gedachte, dat is de conclusie die hier in Hebreeën 7 al getrokken werd uit de verschijning van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hier in hoofdstuk 8 worden deze dingen samengevat en wordt gezegd op grond van deze uitspraak in het Oude Testament en op grond van hun toepassing op de persoon van de Heer Jezus, moet het dus zo zijn dat een nieuw verbond is aangebroken ter vervanging van het oude. En dat is de samenvatting hier in hoofdstuk 8. En bovendien wordt er nog iets aan toegevoegd. Er wordt nou dus in hoofdstuk 8 niet meer gesproken zozeer over de aankondiging dat er een hoge priester zou opstaan naar de ordening van Melchizedek. Maar er wordt nu in hoofdstuk 8 ronduit en zeer uitgebreid geciteerd uit het Oude Testament, uit Jeremia 31, waarin immers niet die hoge priester werd aangekondigd, maar waar gewoon dat nieuwe verbond werd aangekondigd. Waarna vastgesteld moet worden dat de aankondiging van een priester naar de ordening van Melchizedek en de aankondiging van het nieuwe verbond in de praktijk gewoon hetzelfde is. Het een vloeit uit het andere voort. Dat is de gedachte die hier in hoofdstuk 7 en daarna in hoofdstuk 8 ontwikkeld en vastgesteld wordt. Vandaar dan ook dat wij zo'n uitgebreid citaat vinden, want ik weet niet of het u opgevallen is, maar vanaf vers 8 tot en met vers 12 wordt hier bijna letterlijk geciteerd uit Jeremia 31 vanaf vers 31. En dat is dus het langste citaat uit het Oude Testament dat wij in het Nieuwe hebben. En als de lengte van het citaat er wat toe doet, dan betekent het dus dat dit ook het belangrijkste is. Hè? Het belangrijkste citaat uit het Oude in het Nieuwe, dat kan het niet missen, want het Nieuwe Testament is niks anders dan het Nieuwe Verbond. En het leidt geen twijfel dat dus in het Nieuwe Testament uitdrukkelijk gezegd wordt dat het Nieuwe Testament in het Oude Testament werd aangekondigd. En vandaar onder andere dan dit uitgebreide citaat. Maar een ander ding wat naar voren gebracht wordt in de eerste verse van Hebreeën 8, is dat heel het oude verbond feitelijk niet op zichzelf staat, niet zomaar, niet nieuw was ook eigenlijk toen het in de dagen van Mozes tot stand kwam. Dat is een heel bijzondere waarheid waar we lang niet alle dagen bij stilstaan. De gedachte is dus dat toen Mozes de wet ontving uit de hand des Heren en daarmee het oude verbond in werking trad, dat dit oude verbond weliswaar naar het zich laat aanzien in de geschiedenis nieuw was. Het was ook iets totaal nieuws, dat een heel volk ontstond en dat dat volk niet zelf een wet ontwikkelde, maar dat het een wet rechtstreeks van God ontving via de handen van de middelaar enzovoort. Dat lijkt allemaal verbazend nieuw, maar in werkelijkheid was heel dat oude verbond niet nieuw. Het oude verbond was namelijk een schaduw van iets wat er eigenlijk al was. Want wat natuurlijk in deze hoofdstukken naar voren gebracht wordt, sinds hoofdstuk 1 al, is dat voordat het oude verbond in werking trad in de dagen van Mozes, was er al iets anders. Namelijk, voordat het oude verbond in werking trad, was al ooit aan Abraham verschenen deze geheimzinnige figuur, namelijk Melchizedek. En aan de andere kant, aan Abraham waren, voordat het oude verbond in werking treedt, al beloften gedaan die in het Nieuwe Testament ook beschreven worden, niet alleen als beloften, maar ook daadwerkelijk als verbond. In het oude trouwens ook, hè? U kent het, de bekende psalm, hè? Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dat is ook zo. Al wordt er dikwijls de gedachte aangekoppeld dat die bevestiging van het verbond met Abraham tot stand komt via de wet. En daar houdt men het dan aan, want in de praktijk zingt men het over het verbond met Abraham, maar denkt men aan het verbond met Mozes. Dat is natuurlijk een misverstand. Noodlottig misverstand, mag ik wel zeggen. Maar goed, daar zullen we het nou verder niet over hebben. Wat ik alleen naar voren wilde brengen, is dat het oude verbond niet zomaar ergens begint. Er gaat namelijk het een en ander aan vooraf. In elk geval de verschijning van Melchizedek en dus een hoge priester naar de ordening van Melchizedek, dat kan niet missen. En bovendien gaat er via dezelfde Abraham aan vooraf de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Beloften die niet vervuld zijn bij de uittocht uit Egypte en bij de komst van de wet enzovoorts. Dat staat hier niet zozeer in Hebreeën, maar dat staat in ieder geval heel uitgebreid in Galaten. Nou, Hebreeën ook, hè, Hebreeën 4, daar hebben we alles bij stilgestaan. Maar in Galaten staat het nog uitgebreider, daar staat uitdrukkelijk dat de wet die 430 jaar kwam na de belofte aan Abraham, dat die wet die belofte niet teniet doet en dat dus die beloften altijd gewoon zijn blijven bestaan. De wet stond daar naast, want die was daarbij gesteld. Was niet de vervolg op de belofte aan Abraham, maar stond er gewoon naast. En de beloften aan Abraham worden vervuld in de komst van het zaad van Abraham, het welk is Christus. Dat is allemaal Galaten 3, waar ik uit citeerde. Dus ik ga er nou niet verder op in, maar dat kunt u dan zelf eventueel wel nazoeken. Maar waar het om gaat is dat het nieuwe verbond in werkelijkheid gebaseerd is niet op het Mosaïsch verbond, niet op de wet, niet op het oude verbond, maar in werkelijkheid is het gebaseerd op de beloften die aan Abraham gedaan zijn. En als we dus nog eens zingen over het verbond met Abraham, zijn vriend, dan zouden we moeten denken aan de beloften aan Abraham en de vervulling daarvan in Christus. En daar heeft Mozes en de wet helemaal geen enkel deel aan. De wet staat daarnaast. En er komt er nog wat anders bij, want dat wilde ik naar voren brengen. Het betekent dat de grondslagen voor het zogeheten nieuwe verbond ouder zijn dan het oude verbond. En voor zover de wet een illustratie geeft van het nieuwe verbond, en dat doet de wet, dat staat hier ook een paar keer in Hebreeën. De wet is immers een schaduw der toekomende goederen, volgens Hebreeën 10 vers 1, om maar eens wat te noemen. Voor zover dus de wet, het hele oude verbond, een voorafschaduwing is, een uitbeelding is van het nieuwe dat later komen zal, is het dan toch zo dat die wet tegelijkertijd dan ook op een of andere wijze moet afgeleid zijn van de beloften die aan Abraham gedaan zijn. Ben ik nou te moeilijk? De wet is gebaseerd op en is de vervulling van de beloften die eerder aan Abraham gedaan zijn. Het nieuwe verbond bedoel ik te zeggen, is gebaseerd op de beloften die vroeger aan Abraham gedaan zijn. En de beloften aan Abraham worden dus vervuld in het zaad van Abraham, die de middelaar is van het nieuwe verbond. Als nou die wet die erbij gesteld is een afschaduwing is van het nieuwe verbond en de aanleiding is tot een betere hoop door welke wij tot God naderen, et cetera, betekent het toch dat die wet als zodanig dan ook op een of andere wijze moet afgeleid zijn van de beloften die al veel eerder aan Abraham gedaan waren, 430 jaar eerder namelijk. En vandaar dan ook dat we, als wij de wet bestuderen, komen wij inderdaad tot de conclusie dat de wet heel wat beloften kent. Heel wat dingen aankondigd naar de toekomst toe, die in de toekomst vervuld zouden worden, maar die niet in de wet zelf een oorsprong vinden, maar een oorsprong vinden in de beloften aan Abraham. En dat is maar waar het om gaat. Met andere woorden, het nieuwe verbond is gebaseerd op de beloften aan Abraham, en dat de wet 430 jaar na Abraham kwam, betekent automatisch dat de wet niet zomaar ergens begint, niet op zichzelf staat, maar op een of andere wijze die beloften van aan Abraham ook zou moeten weerspiegelen. En dat is eigenlijk waar het om gaat, want hier in Hebreeën 8 namelijk wordt uitdrukkelijk vastgesteld dat toen Mozes, althans toen onder de verantwoordelijkheid van Mozes, de tabernakel en daarmee de hele oud-testamentische eredienst moest gemaakt en ingericht worden, toen werd tot hem gezegd: zie dat gij het alles maakt naar het voorbeeld of naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Kortom, heel de wet, de tabernakel, maar daarmee heel de wet, is een uitbeelding van wat Mozes gezien heeft toen hij op de berg Horeb. Misschien niet van mijn pad, hè? Maar toen hij op de berg was met de Heer. En de Heer heeft hem daar, dat zeg ik altijd, het klinkt wat plastisch, maar ik kan het ook niet helpen. De Heer heeft hem daar niet een schaalmodel laten zien van de tabernakel. Zo moet het er ongeveer uit gaan zien. Maar wat de Heer hem heeft laten zien, nou, wat zou de Heer hebben laten zien? Dat is heel gemakkelijk. Als heel het oude verbond, als heel de tabernakel enzovoorts een uitbeelding is van dat nieuwe verbond, dat veel later pas tot stand zou komen, wat heeft Mozes dan gezien? Het nieuwe verbond. En wat heeft hij dus gezien? Als je het nieuwe verbond ziet, wat zie je dan? Christus. Of Melchizedek. Dat kan niet missen. Dat is allemaal, wat zou je nou gezien hebben op de berg? Wat denkt u van? Hij zag de Heere op een hoge en verheven troon. Nee, dat is Jesaja 6. Maar daar zag Jesaja wat. Daar zag Jesaja een visioen van het nieuwe verbond. En wat de man toen zag, was inderdaad Christus op een hoge en verheven troon. Met de serafs enzovoorts. Ja. En als later Johannes dat nog eens aanhaalt, even later, zegt hij: Wel, dit zeide Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Dat wil zeggen, wat Jesaja zag in Jesaja 6, in dat visioen, was gewoon een verheerlijkte Christus zittend aan de rechterhand Gods. Ja. En het was dus een uitbeelding van hoe het later onder het nieuwe verbond zou zijn. Want dat hij daar spreekt over het nieuwe verbond, dat kan niet missen. Maar goed, dat even terzijde. Wat Mozes gezien heeft op de berg moet gewoon het nieuwe verbond zijn geweest. Dat wil zeggen, God heeft aan Mozes laten zien, dat hoeft niet visueel met de oogjes, dat kan ook uitleg zijn of wat dan ook maar. Hè. God heeft aan Mozes iets laten zien waardoor Mozes inzicht had in het nieuwe verbond. En de bedoeling was dat hij op basis van wat hij over dat nieuwe verbond leerde, inderdaad dat oude verbond zou inrichten. Ja, ik zoek het allemaal nou even niet op, dat doe ik met opzet niet, omdat ik dan compleet verdwaal. Hè? Dan moet ik nog veel meer uitleggen. Maar u bent toch op zondagschool geweest, dus u kent die dingen allemaal in uw gedachten. Hè? U weet dus dat toen Mozes van de berg kwam en het tabernakel gebouwd moest worden, toen heeft Mozes 2 man aangesteld. Waarom er 2 man waren, leggen we dus ook niet uit. Hè? Maar heeft 2 man aangesteld, die onder leiding van de geest Gods enzovoorts, in staat waren inderdaad om al die kunstige dingen te maken. Weet u wel, die waren mannen die verstand hadden van dat kunstwerk, zal ik maar zeggen, van hoe ze dat goud en dat zilver en de koper moesten bewerken, van de borduurselen enzovoorts. Azaliel, geloof ik, hè? Was het niet zo? En Aholiab of zoiets? Was het niet zo? Oh, u bent niet op de zondagschool geweest. Nou goed. Maar goed, 2 mannen werden er aangesteld. En dan leren wij, normaal gesproken, via de kinderbijbel zal ik dan maar zeggen, leren wij van die 2 mannen dat God hen onderwezen had of hen onderwees over, aangaande de techniek om goud en zilver te smelten en te gieten en dat soort dingen meer. En te poetsen daarna natuurlijk en zo. Maar dat geloof je toch zelf niet? Dacht je dat ze dat niet konden in die dagen? Nooit naar een museum geweest? Egyptische oudheden, of waar kwamen ze toch vandaan? We dachten wat ze daar allemaal konden in die dagen. Wat ze toen maakten, bestaat nu nog voor een groot gedeelte. Daarvoor hoefden ze niet door God onderwezen te worden. Nee, wat ons ontgaat in deze redenering, is dat deze 2 man verantwoordelijk waren, niet voor het ambacht als zodanig, niet voor het vak van hoe je die metalen en die materialen moest bewerken tot zulke mooie dingen. Nee, dat waren kunstenaars. En kunstenaars, een echte kunstenaar heeft capaciteiten om abstracte zaken, en dus eventueel leerstellige zaken, maar in ieder geval om abstracte en ontastbare zaken in een vorm uit te drukken. Dat heet dan ook gewoon niet alleen kunst, dat heet ook beeldende kunst. Die zien kans om bepaalde, zelfs abstracte dingen als zelfs gemoedsgesteldheden enzovoorts, vorm te geven, of kleur te geven, of zelfs gestalte te geven. Dat is kunst. Ik moet u zeggen, ik heb geen idee hoe je zoiets doet, maar er zijn mensen die kunnen dat, daar heb ik groot respect voor. Je kunt dat ook leren naar het schijnt. Kennelijk niet al te goed, want er zijn er niet zoveel die dat kunnen. Hè? Meestal, die term durf ik niet te gebruiken. Ik wil Karel Appel citeren, maar meestal rommelt men maar wat aan. Ik zal het maar even netjes vertalen dan. Hè? En dan appelt men iets aan, staat in Van Dalen, dus je kunt het rustig nalezen. Zij appelen, heet zoiets. Maar goed, zij rommelen maar wat aan, netjes gezegd. Dat is de term tegenwoordig, althans in Nederland. Maar een echte kunstenaar ziet kans om abstracte zaken gestalte te geven, vorm te geven, kleur te geven en dat soort zaken meer. En die abstracte dingen, die dingen die dus wel met het verstand of met het gevoel te begrijpen zijn, die zetten zij om in zichtbare beelden. Nou, dat is wat er gebeurd is. En dat is ook wat deze 2 man gedaan hebben. Zij zijn onderwezen geworden in het nieuwe verbond. Ze zijn onderwezen omtrent de zaligheid die aan ons geschied is. Om het dan eens met Petrus te zeggen. En ze hebben die nieuwtestamentische waarheid gestalte gegeven in de vorm van de tabernakel, de onderdelen van de tabernakel enzovoorts. En dat binnen de beschrijving die God zelf ervan gegeven heeft. Want neem niet weg dat God zelf wel degelijk gezegd had hoe lang en hoe breed het moest zijn en hoe hoog en van welke materialen enzovoorts. Maar iedereen die ooit geprobeerd heeft om uit de beschrijving in Exodus onder andere dan, maar die iedereen die ooit geprobeerd heeft om uit de Bijbelse beschrijving van de tabernakel en de hele eredienst een model, een maquette te maken, weet dat de beschrijving in de schrift lang niet compleet is. Dat wil zeggen, wat er beschreven staat is niet genoeg om zo'n ding te bouwen of na te bouwen. En er zijn dus een heleboel dingen die naar eigen inzicht zouden gedaan moeten worden. Vandaar dat elk model, elke tekening van de tabernakel altijd weer anders is. En het ontbrekende deel werd dus ingevuld door deze twee man, deze kunstenaars, die inderdaad wisten wat het moest uitbeelden en daarom ook op grond van hun kunstenaarschap, zal ik maar zeggen, in staat waren om dat te doen. Dat is de gedachtegang. Kortom, het idee is, heb ik wel eens gemerkt, dat Mozes op de berg geconfronteerd wordt met een maquette van de tabernakel. Zo van, zie je, zo moet het worden. Onthoud het nu. Hier is het bestek, de tekeningen erbij enzovoort. Zo lang, zo breed, zo hoog. En onthoud het, zo moet het worden. Dat was het dus niet. Integendeel, wat aan Mozes bekendgemaakt is, is gewoon de waarheid van het nieuwe verbond. Dat kan niet missen, want hij zal toch onderwezen zijn in het werk Gods. En het werk Gods is niet de wet. Het werk Gods is de verlossing van zondaren. Hè? Is het werk waardoor hij inderdaad het zondeprobleem oplost, de dood overwint en genade op de troon zet, juist in plaats van de wet. Daar gaat het om. En vandaar dat wij te maken krijgen in vers 9, meen ik, ja, nee, vers 9, in hoofdstuk 9 van Hebreeën, krijgen wij te maken met een heel korte beschrijving van de tabernakel, waarin in ieder geval gezegd wordt dat deze tabernakel bestaat uit in principe uit twee delen, namelijk het heilige en het heilige der heiligen, waarbij de priesters het heilige binnengingen en niet het volgende vertrek, namelijk het heilige der heiligen, want daar hing het voorhangsel voor, zodat alle priesters die daar binnen gingen wisten dat er nog een vertrek was, maar dan mochten ze niet komen. Zodat ze allemaal wisten dat als deze tabernakel een uitbeelding was van hun religie, hun godsdienst, hun wet, hun oude verbond, of hoe men heten mag, dan wisten ze tegelijkertijd dat er toch nog iets zou moeten zijn wat ze niet kenden en wat pas in de toekomst zou moeten komen, kennelijk. Want als er een vertrek is waarin men niet mag komen, dan moet dat vertrek op een of andere wijze van toepassing zijn op toekomstige dingen. Dat wil zeggen, het gordijn zit dicht, maar dan zal het in de toekomst wel opengaan. In het verleden kennelijk, uiteraard niet. Hè? Het was zo gebouwd namelijk. Maar het was een gordijn, niet een muur, niet een wand, zodat alles definitief opgesloten was, maar een gordijn, het voorhangsel. En het is duidelijk, ooit zou dat voorhangsel open moeten. En dat is maar waar het om gaat. Hè? Daar vind je dus prachtig in uitgebeeld, zo van, wij leven nu weliswaar onder dit verbond en onder dit verbond der wet, maar in de toekomst komt er wat anders. Want hoe dan ook, vroeg of laat gaat ooit dat voorhangsel open. Waarna de vraag is, wie zal het voorhangsel open doen? Nee, dat was opzettelijk. Ik zal het maar uitleggen. Dat was opzettelijk. Wie zal de steen wegrollen? Wie zal het voorhangsel open doen? Er was geen probleem. Bij gelegenheid bleek de steen weggerold te zijn en bij gelegenheid bleek ook dat het voorhangsel open was. Ja. Of men de stenen weer voorgerold heeft, weet ik niet. Het voorhangsel heeft men weer dicht gedaan. Heeft men weer netjes aan elkaar genaaid later, hè? En heeft men weer dicht gedaan. En men is netjes dus onder het oude verbond blijven leven tot in onze dagen. En onder het oude verbond wordt men geacht netjes te leven. Daarom zeg ik dat ook zo, hè? Ja. Maar onder het oude, maar het nieuwe zou in werking treden. En dat is wat heel de oud-testamentische dienst en wat ook de tabernakel en de tempel uitbeeldt. En dat is wat hier gezegd wordt. En als dat zo is, dan zou men niet al te zeer aan het oude moeten vasthouden, want het andere is slechts een afbeelding van het nieuwe. Het is slechts een type waardoor de gedachten en de hoop van de mens bepaald wordt bij wat later zou komen. Nou, dat is maar waar het om gaat. Dat is wat hier uitgelegd wordt. De hoofdsom, Hebreeën 8 vers 1, de hoofdsom der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zo'n hoge priester, één namelijk die in de voorgaande verzen beschreven is, en daar kom ik dus nou niet meer op terug. Een hoge priester die volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Een hoge priester die een onvergankelijk priesterschap heeft ontvangen. Een hoge priester die niet alle dagen tweemaal hoeft te offeren, vers 27 van het voorgaande hoofdstuk. Een hoge priester ook, niet een die zwakheid heeft, maar een die in eeuwigheid geheiligd is. En dat was het voorgaande vers dus, hè? Dat was vers 28 van hoofdstuk 7. Nou goed, de hoofdsom der dingen waarvan we spreken is dat we hebben zo'n hoge priester. Zo'n hoge priester namelijk die gezeten is, dat wil zeggen die rust betekent het ook, hè. Die zijn werk gedaan heeft, eenmaal, zoals in het voorgaande hoofdstuk beschreven, die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, betekent kortheidshalve gewoon een die gezeten is op de troon Gods, en die daar God als het ware vertegenwoordigt. En verder heet hij een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels. Nog een keer, hij is bedienaar des heiligdoms, namelijk des waren tabernakels. De gedachte is dat heiligdom en tabernakel synoniem is, maar in dit geval, wel, deze hoge priester bedient niet de tabernakel die de mens heeft opgericht, al was het dan ook in opdracht van God zelf, maar deze hoge priester bedient het heiligdom dat de Heere heeft opgericht en geen mens. Waarmee in één klap gezegd is dat het tabernakel onder andere een uitbeelding is van de hemel. Ja, hij is een bedienaar van het ware heiligdom. Dat is niet de aarde, maar de hemel. En bovendien, want die typologie gaat een paar keer op, het is ook niet het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Het is het niet het Jeruzalem wat beneden is, maar het is het Jeruzalem dat boven is. Het is ook niet het Jeruzalem dat nu is, maar het is Jeruzalem dat straks zal geopenbaard worden. Om maar eens een paar beelden te noemen, mede vooruitgrijpend op hoofdstuk 12 hier uit Hebreeën. Maar Christus dus is hoge priester niet van heiligdom hier beneden onder het oude verbond, maar is heiligdom van de ware tabernakel die de Heere heeft opgericht en niet de mens. En vervolgens vers 3, want iedere hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren. Dat hebben we ook allemaal besproken natuurlijk in het voorgaande hoofdstuk. Waarom het noodzakelijk was dat ook deze wat had dat hij zou offeren, en daar hebben we zelfs vorige keer uitgebreid bij stilgestaan. Hij offerde namelijk zichzelf. En dan vervolgens, vers 4, want indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn. En het argument daarvoor stond natuurlijk al in vers, hoofdstuk 7, vers 14... Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. De Heer was uit Juda, dus hij kon op aarde en onder het oude verbond geen priester zijn. Hij was het ook niet, en ik zeg het nog een keer, sommigen redeneren dat de Heer priesterlijke arbeid verrichtte, priesterlijk werk verrichtte toen hij leed en stierf. Dat is om twee redenen onjuist. De een is dat een priester wordt helemaal niet geacht te lijden en te sterven, integendeel. Priesters worden door de dood verhinderd te blijven, volgens 7 vers 23. Maar priesters worden niet geacht te lijden en te sterven. Dus dat was geen priesterlijk werk. En in de tweede plaats, van welke orde zou de Heer Jezus dan priester geweest zijn op dat moment? Niet die van Aaron, want het kan niet. Hij was niet uit Aaron, hij was niet uit Levi. En naar de ordening van Melchizedek was hij dat ook niet. Want naar de ordening van Melchizedek heeft men een onvergankelijk priesterschap en blijft men in de eeuwigheid. En iemand die lijdt en sterft blijft niet in de eeuwigheid. Dus dat kan op geen enkele manier. Het is een wat triest misverstand, denk ik altijd. Hè? Het priesterschap van Christus is immers pas ontstaan of gevestigd of gesteld bij zijn opstanding uit de dood. Nou goed, hoe dat ook zij, vers 4... van hoofdstuk 8, indien hij op aarde waren, zo zou hij zelfs geen priester zijn. En dan staat het, terwijl het priesters zijn die naar de wet gaven offeren. Met andere woorden, dan zou hij geen priester zijn, dat was ook nergens voor nodig, want zo'n priester was er allang. En zulke priesters waren er allang. Het oude verbond, en ook in de dagen van de Heer Jezus, kende hoge priesters en priesters, wat heet, we krijgen in de dagen van de Heer Jezus te maken met een hoge priester Annas, dan wel zijn schoonzoon, Caiaphas. Ik bedoel, er waren hoge priesters. En priesters uiteraard. Daar hoefde de Heer niet voor te komen. Maar dat hij kwam als priester of gesteld werd tot priester, was juist om priester te worden niet onder de wet, maar boven de wet, dan wel na de wet. En in het verband van dit schriftgedeelte uiteraard boven de wet, namelijk niet op aarde, maar in de hemel. En van die priesters die naar de wet gaven offeren, einde van vers 4, wordt gezegd in vers 5, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Dat wil zeggen, de priesters in hun dienst in tabernakel en tempel, hun dienst onder het oude verbond, wel, zij dienden het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen. Zij dienden slechts de afbeelding in plaats van het wezen. Zij dienden een afbeelding van het nieuwe verbond, maar de bedoeling is uiteraard dat het nieuwe verbond zelf bediend zou worden. Of zij dienden in een afbeelding van de tempel, want de echte tempel is de hemel en eventueel een nieuwe schepping. Maar daar komt het op neer. En hetzelfde zou ik nog een keer kunnen zeggen in verband met de tabernakel. En hetzelfde kan ik ook zeggen in verband met de wet, want zij bedienden de wet, maar dat is maar een afbeelding van de wet. Want de echte wet, dat is een wet die in harten geschreven zou moeten zijn. En niet op stenen tafelen, want stenen tafelen zijn een afbeelding. Jawel. Van de stenen hart van de mens, waar de Heer met geweld zijn woord ingrift. Maar dat helpt niet zoveel, want daarna vallen die stenen tafelen toch stuk. Mozes kon ze niet dragen, hij liet ze uit zijn handen vallen. Om het netjes te zeggen, uit pietijd met Mozes natuurlijk. Nee, het is meestal stuk, maar vooruit. He? Maar het is een afbeelding van het nieuwe verbond, waarbij God zijn wet zou schrijven in de, niet in stenen harten, maar in vlezen harten, staat er dan. Dat wil zeggen, hij zou ze schrijven in het hart van de mens, in plaats van stenen die hij in zijn handen zou moeten houden, lasten die hij zou moeten dragen, enzovoorts. Kortom, heel de bediening van de wet was een schaduwdienst, in de zin van, men diende de afbeelding, maar niet het wezen. Met andere woorden, ook de dienst van de hoge priester en de priesters van het oude verbond was slechts een schaduw van het werk van de hoge priester en de priesters van het nieuwe verbond. Daarmee is meteen bepaald wat de waarde ervan is, maar daarmee is meteen de betrekkelijkheid van de waarde van het oude verbond ook aangetoond. Dat wil zeggen, het is maar een afbeeld, het is maar een beeld. Ja, niets meer dan dat, niets meer dan een beeld. Maar ik bedoel ook te zeggen, niets minder dan een beeld. Want het is natuurlijk een fenomeen. Hè? Het is natuurlijk toch eigenlijk iets fantastisch dat zulke geestelijke waarheden, waaronder wij vandaag leven, in het verleden al uitgebeeld werden in die dienst en in die vormen die God zelf via de wet had ingesteld. Wij doen het met minder of doen wij het met meer? Nou ja, wij doen het slechts met het woord, wat veel abstracter is dan deze beelden. Aan de andere kant moet ik u zeggen, wij zijn er in zekere zin beter aan toe, omdat die nieuwtestamentische waarheid aan ons niet in beelden bekendgemaakt wordt, maar gewoon in klare taal. En daartoe werd het oude verbond vernietigd, dat wil zeggen ook de tabernakel en de tempel werd vernietigd, de beelden werden vernietigd, maar niettemin, daar kwam wat anders voor in de plaats, namelijk alle nieuwtestamentische geschriften die de nieuwtestamentische waarheid met betrekking van de verheerlijking van Christus enzovoorts gewoon ons rechtstreeks openbaren. En dat was in het Oude Testament zeker niet het geval. Zie, dat is het grote verschil. Maar niettemin, de dienst onder het oude verbond was een dienst van beelden, van afbeeldingen, maar het was niet het wezen der dingen. Daar gaat het om. Het is eigenaardig dat men dat verschijnsel kwijt is geraakt, vergeten is. Niet alleen in verband met de oud-testamentische mozaïsche eredienst, maar ook zelfs in verband met allerlei heidense godsdiensten en rituelen. Want ik bedoel eigenlijk naar voren te brengen dat dat het een groot misverstand is, dat al die heidense diensten die er geweest zijn, alle afgoderijen enzovoorts, dat het maar dienst zou zijn van alleen maar beelden, alleen maar die aanbidding van afgodsbeelden, dat soort dingen meer. Dat is een hardnekkig misverstand. U kunt mij dat soort dingen namelijk helemaal niet wijsmaken. Ik geloof dat de ouden, zoals ik ze dan maar noem, inderdaad heel goed wisten dat de afbeeldingen die zij hadden, de tempels, de heilige voorwerpen, de heilige dieren en wat al niet, dat uitbeeldingen waren van de ware God en van de ware godsdienst. Dat dat de Joden of dat Israël onder het oude verbond dat vergat en dus alleen de beelden overhield, dat is een duidelijke zaak. En dat onder de heidense volkeren precies hetzelfde gebeurde, dat men de oorsprong van hun dienst vergat en dus alleen de dienst overhield als zodanig, dat is ook een duidelijke zaak. Maar de oorsprong van al die dingen, de oorsprong van al die, zeker van al die oude godsdiensten, ligt gewoon bij fundamenteel bijbelse waarheid en spreekt fundamenteel wel degelijk over Christus, al is men dat vergeten. Nou, dat hoef ik niet uit te leggen, want anders dan ben ik aan het praten over heidense godsdiensten. En dat was nou niet speciaal het onderwerp. Maar de Mosaïsche dienst, zal ik maar zeggen, de dienst onder de wet, verschilt wat dat betreft in niks van de heidense godsdiensten. Namelijk, oorspronkelijk zijn het uitbeeldingen van geestelijke waarheden. Maar de mens die die zienlijke dingen ziet, fixeert zich op die zienlijke dingen. Hun eigen eredienst die ze zo goed volbrengen, die zo heerlijk en zo mooi is enzovoorts. En waarin zoveel schatten verzameld zijn geworden, dat men de geestelijke dingen domweg vergeet. Nou, en als ik dan nog iets verder ga, kom ik terecht bij het tegenwoordige christendom. Wat niks anders meer is dan een beeldendienst, zal ik maar zeggen. De typen heeft men nog wel heeft men bewaard, voor een deel, niet eens allemaal natuurlijk, maar typen heeft men bewaard. Maar het wezen daarvan is men totaal vergeten. Of zullen we vanavond eens gaan praten over de doop? Dat is toch christelijk of niet? Nou, wie weet nog wat het is? Niet alleen weet men de oorspronkelijke betekenis niet eens meer, meestal bedoel ik, hè. Maar in de praktijk weet men niet eens meer hoe men moet dopen. Toch? Nou ja, in veel gevallen dan, hè. Bedoel, dat is toch zo? Daar wordt over gediscussieerd. Zelfs hoe het beeld eruit ziet, is men vergeten. Nou, en zo verder. Ik ga er maar niet verder op in. Dat is nou ook weer niet de bedoeling. Maar waar het maar om gaat, is dat de hele oud-testamentische eredienst, heel het leven onder de wet, heel de wet zelf, beschouwd zou moeten worden eigenlijk als een kunstzinnige uitbeelding, als beeldende kunst dus, als een kunstzinnige uitbeelding van die hoge geestelijke waarheden, waarin is vastgelegd dat God inderdaad ooit zijn zoon zou zenden en een nieuwe schepping tot stand brengen door zijn lijden en sterven, maar bovenal door zijn opstanding. Nou, als u dat wil controleren op een makkelijke manier, dan onthoudt u het laatste wat ik zei, namelijk door zijn opstanding. En dan gaat u in het Oude Testament en al die beelden van de wet eens kijken hoe vaak daar eigenlijk gesproken wordt van de opstanding. En u zult verbaasd staan hoe vaak dat voorkomt. Daar gaat het namelijk eigenlijk allemaal over. Hoe leven tot stand komt uit de dood. En dat kun je op een heleboel verschillende manieren uitbeelden. Nee, bijvoorbeeld door een dood dier te leggen op een altaar, op het vuur, waardoor het verbrandt en opstijgt tot God. Zoiets heet een brandoffer in de Bijbel. Ik vertel het natuurlijk wat simpel, maar dat is toch, hè, dat moet je toch kunnen herkennen als een uitbeelding van hoe iets wat dood is alsnog tot leven komt en inderdaad opstijgt naar omhoog. En hoe zienlijke dingen overgaan in onzienlijke dingen, omgezet worden. Maar dat is wat het betekent. En hoe de hoge priester eenmaal per jaar zelfs het heilige der heiligen binnengaat, waarvan gezegd wordt dat wie er binnengaat zal sterven. Ja, dan zegt hij, ja, maar de hoge priester niet. Nee, dat staat ook in de wet, natuurlijk. Het blijft een beeld. Maar de gedachte is, iedereen die er binnen gaat sterft, en de hoge priester gaat daar binnen, maar komt daarna weer tevoorschijn. Wat dacht u dat het dan voorstelt? Dat is toch ook een beeld van dood en opstanding? Om maar eens wat te noemen. Of wat dacht u van die hoge priester die alle dagen, zie je, die het prachtige gewaad aan heeft, wat zo uitgebreid in de schrift beschreven staat. Niet uitgebreid genoeg om het letterlijk na te maken, helaas, maar vooruit. He? Maar wat dacht u van dat gewaad wat hij altijd droeg? En als hij dan echt aan het werk moet, als hij dan iets moet doen wat alleen de hoge priester maar kon doen en niemand anders, dan moet hij dat gewaad zelfs afleggen en in plaats daarvan trekt hij een wit linnen kleed aan. En wit en linnen zijn nog altijd een beeld van een nieuwe schepping en van opstanding uit de dood. Merkwaardig, hè? Hij legt zijn heerlijkheid af, wat het ook maar was. En in plaats daarvan het witte linnen kleed. En dan gaat hij het heiligdom in om daaruit weer terug te keren. Et cetera, et cetera. Want zo kunnen we in wezen nog uren doorgaan. Waar het maar om gaat, is dat al die dingen door ons in onze dagen zouden moeten beschouwd worden als kunst. Kunst, beeldende kunst, maar niet alleen in statische beelden, zou ik maar zeggen, beelden van hout of steen of goud of waar het maar van gemaakt is, maar ook in rituelen die volbracht worden, hè? Werken die gedaan worden, want het kan ook een uitbeelding van kunst zijn, hè? Toch of niet? Nooit meer nagedacht. Ik heb trouwens laatst in de krant gelezen, was dat ook alweer? Dat men had iets met kunst te maken en dan zouden ze, weet ik, hoeveel broden zouden ze in zee dumpen. Dat was ook kunst. Ja. Nou, dat is een mooi voorbeeld. He? Ik zie er niks in, maar er was een verhaal bij van wat het voorstelde, maar dat ben ik vergeten. Sprak me niet zo erg aan. Maar, hè? Ja, kunst. Want of je dat mooi vindt of niet is, niet, is het punt niet. Maar dat zoiets kan en bestaat, ja, dat is een duidelijke zaak. Nou, zoals heel die tabernakeldienst en al die rituelen die mee samenhangen, en ook het leven onder de wet, ook het dagelijks leven onder de wet, voor zover het gepraktiseerd was, was eigenlijk kunst, beeldende kunst, maar het was een afbeelding van hemelse dingen. Maar het moet duidelijk zijn dat de afbeelding niet belangrijker is dan het origineel. En dus is de wet en heel de dienst onder de wet niet belangrijker dan het origineel. En het origineel is niet de wet, namelijk het oude verbond, maar dat is het nieuwe verbond. En dat is wat God kennelijk aan Mozes getoond heeft. Dat ik nou weer over nadenk. Ik ken trouwens nog iemand die ooit op diezelfde berg geweest is. Dus niet zo'n bekend verhaal trouwens. Heb ik dat wel verteld? Nee, je niet. Nee, goed. Nou, ik dacht eigenlijk aan Elia eerst even. Leuk, hè? Mozes, de Sinai. En daarna was het Elia. Dezelfde plek. Sinai, de berg Horeb. Wat is het, 1 Koningen 19? Daar in de buurt in elk geval. Na die kwestie met de Karmel, van die kwestie met die Baalpriesters enzovoort, moest hij vluchten voor Agab, komt eerst in de woestijn en hem overkomt iets wat eerder Ismaël en Hagar ook al was overkomen. Namelijk niet meer te eten en niet meer te drinken hebben. En dan blijkt er toch ineens water te zijn. Ja, eigenaardig. En dan moet hij op stap, wordt hij weggestuurd. Dan moet hij namelijk naar de Sinai of Horeb, ik weet niet hoe het daar heet. En daar ontmoet hem de Heer. Niet in de storm, niet in het onweer enzovoort. Maar in... Ja, ik hoor het zuizen, ja. In het zuizen van een zachte stilte, hè. Ja, zoiets. Dat wil zeggen, heel stil. Ja. En daar krijgt hij dan de opdracht om... een koning te gaan zalven over Syrië en over Israël enzovoorts. Nou goed, ga ik niet uitleggen. Wat ik ervan zeg alleen is dat wat daar gebeurt en de opdracht die hij vervolgens krijgt, en inderdaad letterlijk een uitbeelding is van het nieuwe verbond. Daar gaat het maar om. En Elia zal daar de Heer gezien hebben en hem zal ongetwijfeld ook nieuwtestamentische waarheid bekend zijn gemaakt. En dat zal ook de verklaring zijn voor het feit dat straks het nieuwe verbond daadwerkelijk openbaar wordt op aarde. Dat wil zeggen in de wederkomst van Christus, dat dan precies dezezelfde twee man, Mozes en Elia, Azaliel zei ik net, hè? Dat is een bloem geloof ik. Nou goed, Bezaliel en Aholiab. Maar in dit geval, Mozes en Elia zullen eerst verschijnen om wat te doen, om een nieuw verbond te prediken uiteraard. Dat wat ze ooit gezien hadden en niet prediken mochten, onder de wet althans niet, wat ze in de toekomst alsnog zullen prediken, en wel in de eerste plaats aan Israël en Jeruzalem. En bij nader inzien kennen we inderdaad nog een man die op dezelfde plek geweest is. Daar is helemaal veel om te doen. Maar niettemin, een heel bekende figuur, dat was namelijk Paulus, de man die optrad niet bij het openbaar worden van het nieuwe verbond, maar wel bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Namelijk toen het nieuwe verbond aanbrak en verborgen bleef. De man die doorkneed was in de wet en in het oude verbond, Saulus van Tarse, die voor hij zijn openbare optreden begon, eerst naar de Sinai moest, kennelijk. En nou, wat zal hij daar gezien hebben? Ja, hetzelfde als wat Mozes gezien had. Met dit verschil dat Mozes er een afbeelding van moest maken, een aanschouwelijk voorbeeld, de tabernakel en al wat erbij hoort, de hele wet uiteindelijk. Maar Paulus kwam ervan terug, kwam daar vandaan, uiteindelijk gewoon om de dingen die hij gezien had te prediken. Nee, ik bedoel de dingen waar hij inzicht in gekregen had. De dingen die hij dus gezien had. De hemelse positie van Christus en van de gemeente uiteraard. De tegenwoordige situatie van het nieuwe verbond, de tegenwoordige waarheid. Zal ik u even gauw meenemen? Ik zal het heel snel proberen even te doen. Dan neem ik u mee naar in eerste plaats Handelingen 9. Waarboven staat bekering van Saulus. En u kent de geschiedenis waarschijnlijk, hè? Toch? Hoop ik maar. Paulus die tot bekering kwam op de weg naar Damascus. De Heer greep hem, de Heer riep hem zoals de Heer eens Mozes riep. In de woestijn, met de brandende braambos enzovoorts. Maar goed, hier wordt Saulus geroepen. Die komt tot geloof en wordt van zijn blindheid genezen. En dan in vers 20, hij predikte terstond Christus in de synagoge dat hij de Zoon van God is. Niet alleen de Zoon van David, maar ook de Zoon van God. Net als Melchizedek, die in zijn beschrijving de Zoon van God gelijk geworden is. Hebreeën 7. Maar hij predikte van de Heer Jezus Christus dat hij de Zoon van God is. En zij ontzetten zich allen die het hoorden en zeiden, is deze niet degene die Jeruzalem verstoorde en wie deze naam aanriepen en die daarom hier gekomen is opdat hij dezelfde gebonden zou brengen tot de overpriesters? Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden, bewijzende dat deze de Messias is. Maar dan? Want daarmee kende hij nog niet de nieuwtestamentische waarheid uiteraard. Hij kende alleen het oude verbond. En het oude verbond spreekt over de Messias, dat is ook duidelijk. En hij wist nu dat Jezus de Messias is. Maar nou verder. Nou, dan staat er alleen, en als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden, in Damascus nog steeds. Maar hun lagen werd Saulus bekend, en zij bewaarden de poorten bij de desdaags en desnachts, opdat ze hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Ik moet altijd glimlachen als ik het lees, hè. Ja, het was natuurlijk triest en gevaarlijk, maar ook een beetje komisch. Paulus, die in een mandje over de muur gezet wordt. Ook typologie, hoor, want in het Oude Testament gaat er heel wat over de muur. Zou je gedacht zijn wat er allemaal over de muur gaat? Sommigen springen zelfs over de muur. Anderen hebben een tak die over de muur loopt. Wie was dat? Die is iets moeilijker. Wie springt over de muur? Dat was David. En wie heeft er een tak die over de muur loopt? Dat weet je niet. Jozef. Zegening van Jozef. Jawel, takken over de muur. Jawel. Dat wil zeggen dat men het oude verbond verlaat en het nieuwe intreedt. Dat betekent het. De muur is dezelfde als de middenmuur des afscheidsels, onder andere dan uit Efeze 2... De muur tussen Jood en Heiden, maar eigenlijk de muur waarmee Israël van de volkeren is afgezonderd en dus is dat het oude verbond. En als men door de muur of over de muur gaat, of dat de muur breekt, want dat gebeurt ook nog, hè, maar als men over of door de muur gaat, dan betekent dat dat men buiten het oude verbond komt te staan en dat is als het nieuwe aanbreekt uiteraard, hè. Nou goed, maar weer even verder. Er staat dan vers 26, Saulus nu te Jeruzalem gekomen zijnde, enzovoorts. Poogde zich bij de discipelen te voegen en daar kwam niet veel van terecht. En uiteindelijk ging hij dus maar weer gewoon terug naar Tarsen. Zij zonden hem af naar Tarsen. Dat is vers 30 en ik lees het altijd als, hij ging terug naar af. He. Nou, dan moet je eens opletten. Nou, even onthouden dit, hè. Hij was in Damascus tot bekering gekomen, predikte daar, moest uit Damascus vluchten, ging naar Jeruzalem, daar was hij niet welkom en ging terug naar huis. Hè? Nou goed, en dan ga ik naar Handelingen, of niet naar Handelingen, naar Galaten 1. Waar hij in vers 15 en 16 spreekt over zijn bekering. Er staat namelijk in vers 14 dat hij toenam in het Jodendom. En in vers 15 staat: maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik dezelfde door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Dat spreekt in ieder geval over zijn bekering en wat er dan verder volgt. En hij zegt: ik ben tot geloof gekomen, maar ik ben niet te raden gegaan bij andere mensen. Ik heb geen raad ingewonnen, geen advies, geen onderwijs ingewonnen of ontvangen van andere mensen, niet van vlees en bloed. En hij zegt dus vers 17, en ben niet wederom, niet teruggegaan naar Jeruzalem tot degenen die voor mij al apostelen waren. Nou ja, dat zegt hij wel, maar in Handelingen lezen we wel dat hij naar Jeruzalem ging. Maar toen was hij niet welkom. En hij, uit Damascus werd hij met de mand over de muur gezet. En toen ging hij wel degelijk naar Jeruzalem, hebben we net gelezen. En hij ging wel degelijk naar Petrus en Jacobus enzovoorts. Maar hier staat: ik ben niet wederom gegaan, niet teruggekeerd naar Jeruzalem, waar hij immers vandaan kwam. Maar hij zegt: ik ben niet teruggegaan naar degene die voor mij al apostelen waren. De 12 dus op zijn minste. Maar waar ging hij dan wel heen? Hij zegt: ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Eerst naar Arabië en dan weer terug naar Damascus. En pas daarna, vers 18, kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken en ik bleef bij hem 15 dagen enzovoort. En als je die 2 geschiedenissen uit Handelingen 9 en Galaten 1 nu naast elkaar legt, dan is het verhaal dus dat Paulus tot bekering kwam toen hij uit Jeruzalem naar Damascus ging. In Damascus was hij een tijdje, predikte hij een tijdje enzovoorts. En dan staat er in vers 23 van Handelingen 9, als vele dagen verlopen waren, maar in die dagen, die dus hier niet beschreven worden in Handelingen 9, maar wel genoemd, in die vele dagen tijd, is hij dus weg geweest, niet naar Jeruzalem, maar naar Arabië. Is uit Arabië vervolgens dus teruggekeerd wederom naar Damascus, Galaten 1 vers 17, naar Damascus. En toen hij in Damascus was vervolgens, dus terug was in Damascus om zo te zeggen, toen pas hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. En toen werd hun lage aan Saulus bekend en moest hij vluchten uit Damascus. En toen pas dus ging hij naar Jeruzalem en dat is dus wat inderdaad staat in Galaten 1 vers 18. Heb u dat? Ik zal het nog 1 keer en anders zeggen. Het deel van vers 17, Galaten 1 vers 17, gebeurt in de tijd van de vele dagen van Handelingen 9 vers 23. En als u dat op uw gemak nog eens naast elkaar legt, dan zult u zien dat het volstrekt past. En dat na 3 jaren kwam ik wederom te Jeruzalem om Petrus te bezoeken in Galaten 1 vers 18, dat klopt dus. Hij was weggegaan naar Damascus, hij kwam pas 3 jaar later terug in Jeruzalem. Maar hij is niet al die 3 jaar in Damascus gebleven. Het waren inderdaad vele dagen dus. Maar binnen die 3 jaar is hij uit Damascus weg geweest en naar Arabië geweest. En is uit Arabië weer teruggekeerd naar Damascus. Heel simpel. Waarna de vraag is, wat moet een man nou in Arabië? Nou, dat heb ik ook eens nagevraagd aan Paulus. Dat zegt hij namelijk een paar hoofdstukken verder in Galaten 4. Hij verklapt het heel stiekem. We gewoon netjes lezen, dan struikel je daarover. Arabië namelijk komt maar 2 keer in het Nieuwe Testament voor. Dat is alleen hier in Galaten 1, vers 17 en daarna alleen nog in Galaten 4. Dus er moet een verband tussen zijn. Galaten 4, namelijk vers 25. Het gedeelte namelijk waarin hij een vergelijking maakt tussen Sara en Hagar en dus tussen Isaac en Ismaël en dus tussen Sinaï, of ik moet eigenlijk zeggen eerst tussen Sion of Jeruzalem en Sinaï. En hij zegt van al deze dingen, die nog van voor de wet zijn bovendien, van al deze dingen zegt hij, het zijn dingen, vers 24, die andere beduiding hebben. Dat is met heel de wet trouwens ook zo, maar dit is zelfs nog van voor de wet. Het zijn dingen die andere beduiding hebben, want deze zijn de 2 verbonden. Het ene, het oude dus, van de berg Sinaï tot slavernij onder de wet barende, het welke is Hagar, want dit namelijk Hagar, of Agar in het Grieks dan, want dit Hagar is Sinai en komt overeen met het Jeruzalem dat nu is, namelijk onder de wet. Maar waarom zegt hij er nou bij dat die berg in Arabië ligt, want wat kan ons het nou schelen waar die berg ligt? Het is maar een type, dus waar het ligt maakt niet uit. Maar hij zegt het erbij. Sinai, berg in Arabië. Nou, waarom hij het erbij zegt? Eenvoudig omdat het een verwijzing is naar, en een kortsluiting dus, met Galaten 1. Hij zegt, ik ging niet naar Jeruzalem, maar ik ging heen naar Arabië en keerde weder naar Damascus. Nou, waar is hij in Arabië geweest? Wat is er in Arabië? En dan zoek je de Bijbel na en dan blijkt maar één ding genoemd te worden. In Arabië is namelijk Sinai. En met maar twee bladzijden ertussen lijkt me dat een duidelijke zaak. Wat de apostel dus hier heel voorzichtig zegt, want hij wil er namelijk niet in roemen. Wat hij heel voorzichtig zegt, is dat hij dus na zijn bekering eerst naar de Sinai geweest is, kennelijk om te zien wat Mozes gezien heeft, zodat hij nu niet meer alleen verstand zou hebben van de afbeeldingen, dat wil zeggen de aardse typen onder de wet, maar nu inderdaad het origineel zou kennen. Want dat is wat hem ontbrak. Hij kende de riten en de beelden, de typen van de Joodse dienst, maar hij kende het origineel niet. Wel, hij is naar Arabië geweest en heeft daar gezien, op de berg Sinai kennelijk. En toen kwam hij terug in Damascus en je begrijpt ook dat dan ineens hij vervolgd wordt. Want eerst was hij in Damascus en dan spreekt hij gewoon in de synagoge. Maar na vele dagen, dan beraadslagen de Joden tegen hem. Wat zal er gebeurd zijn? Nou, hij zal geleerd hebben dat een gelovige, dat iemand die in Christus, Jezus, de Messias dus, hè, dat iemand die in die Messias, de Zoon van God, gelooft, inderdaad niet leeft onder de wet, maar onder de heerschappij van de genade, en dus niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond.
Nou, de term gelukkig Arabië, heeft dat ermee te maken?
Dat weet ik niet. Ik ken de uitdrukking, maar ik weet niet wat daar de strekking van is. Nee. Ik zou het er niet kunnen zeggen. Zoeken we nog wel eens na. Maar wat je dus ziet, is dat de apostel dan ineens weet dat de gelovige niet onder de wet leeft, dat het oude verbond definitief beëindigd is. Want begrijp me goed, ditzelfde Galaten 4 zet uiteen dat als de Messias komt, komt hij onder de wet. Hè? Wanneer de volheid destijds gekomen is, vers 4, heeft God zijn zoon uitgezonden geworden, uit een vrouw geworden onder de wet. Dus te zeggen dat Jezus de Messias is, is nog niks in strijd met de wet of iets dergelijks. Het probleem komt daarna pas, want hij is gekomen onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. Van die wet uiteraard, waar anders van. En dat levert hem de haat der Joden op. Dat is trouwens wat in Galaten 5 nog uitdrukkelijker naar voren gebracht wordt. Want hij zegt, als ik nog de wet predik, de besnijdenis predik, waarom word ik dan vervolgd? Vers 11 van Galaten 5. Maar ik, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik nog vervolgd? Nee, het punt is, hij werd vervolgd ook in Damascus omdat hij het nieuwe verbond, niet de wet, maar de genade, predikte. En hoe hij daaraan kwam, wie heeft hem dat verteld? Niemand. Dat zegt hij ook, ik ben niet bij vlees en bloed te raden gegaan. In Damascus hebben ze het hem ook niet verteld. En in Jeruzalem ook niet, want dan wilden ze eigenlijk niks met hem te maken hebben. Nog afgezien van dat de gemeente in Jeruzalem in die dagen op en top Joods was en wel degelijk leefde onder de wet. Nog jarenlang. Ja, ten onrechte, maar zo was het. Dus daar zal hij het ook niet geleerd hebben. Dus er blijft maar één ding over. Hij heeft het geleerd in de woestijn in Arabië. En in het bijzonder dus op de berg Sinai. En dat het zo is, kan niet missen. Want we namen de draad op in Galaten 1. En toen deden we een bladzijde om en kwamen we in Galaten 4. Maar nu doen we een bladzijde terug en zitten we in 2 Korinthe 12. En daar staat het ook. Het staat achter elkaar in de Bijbel, hoor. Schitterend. Want dan ben ik eerst in 2 Korinthe 11, vers 32. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, willende mij vangen. Zodat het niet alleen de Joden waren, maar de heidenen ook. Ik moet er nog wat bij zeggen. De stadhouder van koning Aretas betekent de plaatsvervanger van koning Aretas, daar in Damascus. Maar koning Aretas was in werkelijkheid koning van Ja, Arabië, precies. Was koning van Arabië, dan wel, hij was koning van Petra. Over de Nabateeën die in die dagen in Petra woonden. Is heel merkwaardig, Edomitisch dus eigenlijk. Maar niettemin, in Arabië, zeker wel. We moeten heel in die woestijn in om er te komen. En hoe kan Paulus nou te maken hebben gekregen met de koning Aretas daar in Arabië? De man zal er geweest zijn, want ik maak me sterk dat hij niet alleen op de Sinaï geweest is, maar onderweg wel degelijk ook geweest is in Petra. Ik denk op de terugweg, want hij zal er wel wat over geleerd hebben daar op de Sinaï. Petra, de stad waarin de toekomst het gelovige overblijfsel van Israël zal verzameld worden, om van daaruit gebracht te worden naar het beloofde land. Ik kan haast niet missen. Nou goed. En om maar van Ismaël, Edom enzovoorts maar te zwijgen, want die hebben ook alles met die plaats te maken. Hè? De Edomitische hoofdstad, de plaats waar Ismaël geweest is enzovoorts. Nou goed, die verbinding laat ik maar even lopen. Ik neem gewoon de draad erop. De stadhouder van de koning Aretas in Damascus bezette de stad der Damaskenen, want de macht van deze koning reikte tot in Damascus dus. Hè? Willende mij vangen, en ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvloot zijn handen. En de vraag is, waaraan hing die mand dan toen ze hem lieten zakken? Wat zei je? Kijk, dat wilde ik nou zo graag horen. Aan een rood koord. Ja. Nee, dat staat er niet bij en misschien was het ook niet zo. Maar dat is typologie. Want het is niet voor het eerst dat zoiets gebeurt, hè? De rode koord uit het huis van Rahab. In de verband met Jericho. Dat heeft er alles mee te maken, hoor. Je reist de typologie, hè? Zelfde beelden komen steeds terug. Maar goed, dat even terzijde. Ik werd door een venster in een mand over de muur nedergelaten en ontvloot zijn handen. En dan zeggen we, ja, dat zegt Paulus, om aan te geven hoeveel hij lijdt en hoezeer hij vervolgd geworden is. En de Korintiërs blieven hem ook al niet. Nou, misschien is dat zo, maar dan lezen we verder. Hij zegt, te roemen is mij waarlijk niet oorbaar. Ja, hier kan hij niet in roemen, want hier moest hij vluchten. Dus geen eer aan te behalen, geen roem aan te behalen. Dus te roemen is mij waarlijk niet oorbaar, want ik zal komen tot gezichten en openbaringen des Heer. Hij zegt, ik kan wel roemen, maar dan komt er wat anders aan dan. Komt er wat anders uit. Ik ken een mens in Christus, 14 jaar geleden. Die komen trouwens ook in handeling ingelaten voor, maar daar gaan we het nou niet over hebben. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. Weet u waar 14 voor staat in de Bijbel? Nieuw verbond, hoor. Op een speciale manier. 14 namelijk staat rechtstreeks in verband met het Melchizedekse priesterschap. En dat is niet alleen maar zo omdat Melchizedek voor het eerst voorkomt in het 14e hoofdstuk van de Bijbel. Ik beschouw dat als toeval, maar goed, dat maakt verder niet uit. Maar het was wel in het 14e jaar dat hij verscheen in elk geval. En bij gelegenheid zullen we het er nog eens over hebben, want de Hebreeënbrief spreekt over betere dingen. Ik heb ze voor u geteld. 14 betere dingen, hoor. Door het priesterschap van Melchizedek, die verscheen in het 14e jaar en in Genesis 14. Ja, zo heb ik nog een paar voorbeelden. De staf van Aaron als beeld van onvergankelijk priesterschap is 14 keer in de Bijbel genoemd. Dan vertel ik het nog uit mijn hoofd en die dingen kan ik nooit onthouden eigenlijk. Dus vooruit maar, hè. Maar goed, dit was ook. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaar, hè. Of het nou gebeurde in het lichaam of buiten het lichaam, hij zegt, dat weet ik niet. Dat er zodanige opgetrokken geweest is tot in de ware tabernakel, die niet opgericht is door een mens, maar door de Heer. Alleen heet het anders hier. Hij is opgetrokken geweest tot in de derde hemel. De hemel der hemelen is dat, hè. Het binnenst heiligdom is dat. Het heilige der heiligen dus eigenlijk. Ik ken een zodanige mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam geschied is, weet ik niet. God weet dat hij opgetrokken geweest is in het paradijs. Dat wil zeggen, de hof, de koninklijke hof, dat is een paradijs. De hof van de koning, de paleistuinen. En het is uiteraard hier de uitdrukking voor de hemel zelf. Waarna de vraag is, waarom zegt hij twee keer? Nou, omdat alles wat met het nieuwe verbond te maken heeft, is altijd dubbel. Een dubbele eedswering, weet u wel. Koningschap en priesterschap. Dubbel deel van de eerstgeborene. En noemt u maar op. Bezaliel en Aholiab. Ook twee. met een dubbele eidswering. Vind ik wel die mooie. Een dubbele eidswering onder het opsteken van de eerste twee vingers van de rechterhand.
Twee of drie zullen de dingen nog vaststaan.
Ja, twee of drie getuigen zijn het, hè? Ja. Dat hij opgetrokken geweest in het paradijs en gehoord heeft onuitsprekelijke woorden die het een mens... Wie is dat, een mens? Dat is dezelfde als die opgetrokken geweest is volgens vers 3, hè? En volgens vers 2. Ik ken een mens en hij heeft onuitsprekelijke dingen gezien die het een mens, diezelfde mens uiteraard, niet toegestaan is ze uit te spreken. Hij zegt, van de zodanige zal ik roemen, doch van mijzelf zal ik niet roemen, dan in mijn zwakheden. Maar wat heeft hij gezien? Want het gaat over Paulus zelf, hè. Wat heeft hij gezien? Wat zou hij kunnen uitspreken eventueel? Nou, gezichten en openbaringen des Heren, want dat staat in vers 1. Je zal het bijna vergeten, maar dat staat er. Hè. Hij zegt, als ik roem, dan kom ik tot gezichten en openbaringen des Heren, want ik ben opgetrokken geweest in de hemel zelf. En heb daar deze dingen gezien die het mij niet geoorloofd zijn uit te spreken, waarna ik altijd onvermijdelijk vraag, niet snel antwoord geven hoor, waarna ik onvermijdelijk vraag, wie staat hem dat niet toe het uit te spreken? De Corinthiërs. En als u dat antwoord niet geeft, dan heb u de strekking van de eerste 11 hoofdstukken van 2 Korinthe gemist. Dat is mij ook wel eens overkomen, dus ik mag het rustig zeggen. Dat overkomt bijna iedereen, want de strekking van die eerste 11 hoofdstukken is dat Paulus zoveel te zeggen heeft over de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, 2 Korinthe 4. En over die nieuwe schepping die wij allen geworden zijn, 2 Korinthe 5. En over de veel meer uitnemende rijkdom der heerlijkheid van het nieuwe verbond, 2 Korinthe 3. Waarvan wij dienaren geworden zijn en waarbij onze bekwaamheid uit God is, 2 Korinthe 3. Nou, die dingen, die willen die Korintiërs niet horen. En daar beklaagt hij zich over. Hij zegt, ik kan niet roemen, ik ben maar zwak. Dat zeggen jullie toch? Corinthiërs, ze willen niet naar Paulus luisteren. Ze willen die heerlijkheid niet horen. Enzovoort. Ze komt tegenwoordig niet meer voor, denk ik altijd maar positief. Maar, hè? Maar dat was in ieder geval zo. En Paulus beklaagt zich aan het eind van twee brieven aan de Korinthe, want dit is het ene laatste hoofdstuk. Hij beklaagde zich over, en zo beëindigt hij ook zijn brief, met dat hij zoveel moois te vertellen heeft, maar ze willen het niet horen. Het is mij niet geoorloofd die te spreken, zegt hij. Nou goed. En dat verschijnsel, nu ik het er toch over heb, dat verschijnsel is ook de doorn in het vlees waarover hij hier spreekt. Waarvoor hij 3 keer gebeden heeft, om de eenvoudige reden dat hij 3 keer volgens vers 14 van plan was om de Korintiërs te bezoeken en 3 keer is het niet gebeurd. En waarom bad hij ervoor om de Korintiërs te bezoeken, te mogen bezoeken? Waarom ging het speciaal naar gebed? U zegt omdat het goed is om het alle dagen te doen. Maar dat is niet het antwoord hoor. Waarom bad hij 3 keer vanwege zijn voorgenomen bezoek aan de Korintiërs? Omdat hij er geweldig tegenop zag. En waarom zag je er geweldig tegenop? Omdat hij wist dat ze niet wilden luisteren. En daar sta je gewoon moedeloos van, ja, ik ben een rentmeester en uitdeler der verborgenheden Gods. En voor de uitdelers wordt vereist dat elk getrouw bevonden wordt. 1 Korinthe 4 al, waar dat staat, enzovoorts. Ik moet trouw zijn, ik moet het prediken, maar er is geen hond die het horen wil, populair gezegd. Dat is het verhaal en dat is de doorn in het vlees van Paulus. Een geweldige boodschap, een geweldige kracht ook die hij heeft om die boodschap te prediken. Maar niettemin, men wil het niet horen. En dat dat een droevige zaak is, dat kan ik u verzekeren. Nou goed, daar laten we het eerst bij, want het is de hoogste tijd voor de koffie. Wij waren eigenlijk gebleven bij Hebreeën 8 vers 5. Bij de uitspraak over de wet en de oudtestamentische eredienst. Waarvan gezegd wordt dat zij het voorbeeld en de schaduw, dat zijn twee woorden voor hetzelfde uiteraard, hè, dat zij het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen. Zij dienen niet hemelse dingen, zij dienen slechts het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen. Niet de dingen zelf. En dat dat zo is, wordt meteen geciteerd uit het Oude Testament, want er staat dan, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij de tabernakel volmaken zou, want zie, zegt hij, Zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Het lastige bij het lezen en ook bij het spreken over deze dingen is dat het term voorbeeld of afbeelding of zelfs type en zelfs de term antitype, dat die allemaal door elkaar gebruikt worden. Want in naar Bijbels taalgebruik heb je niet een voorbeeld en daarna het ding wat naar het voorbeeld gemaakt wordt. In de Bijbelstaal gebruikt heb je twee dingen die met elkaar overeenkomen. En het een is het voorbeeld van het andere. En het andere is het voorbeeld van het een. Daarom moet je altijd netjes lezen. Heel nauwkeurig lezen om uit het verband te bepalen waar het over gaat. Want hoe dan ook, er staat in vers 5 staat eerst dat die wet en heel zijn dienst voorbeeld en schaduw is van hemelse dingen. Maar je had net zo goed kunnen zeggen dat de hemelse dingen voorbeeld waren voor die aardse dingen. Bij het begrip schaduw kun je het niet door elkaar halen. Schaduw is altijd lager, hè? Schaduw is namelijk, ontstaat namelijk doordat licht verdwijnt, licht tegengehouden wordt. Schaduw is altijd iets op een lager niveau. Maar hemelse dingen kunnen voorbeeld zijn voor aardse dingen, dat waren ze, daar gaat het hier ook over. Maar als wij de aardse dingen benaderen, de wet en alles wat erbij hoort, kunnen wij zeggen dat is weer een voorbeeld van de hemelse dingen. Of de aardse dingen zijn een afbeelding van hemelse dingen. Maar je kunt ook zeggen de hemelse dingen zijn een afbeelding of afdruk van de aardse dingen. Oorzaak en gevolg speelt in deze dingen dus ook helemaal geen rol. Het betekent gewoon dat ze elkaars beeld of elkaars type zijn. Of elkaars antitype, want dat is precies hetzelfde.
Dan kan Paulus ook zeggen dat de wet volmaakt is. Ik bedoel, het moet een volmaakte evenredigheid in zich hebben van het een van het ander.
Ja.
Dus het moet in zijn totaliteit, in zijn verband, moet het natuurlijk echt zijn.
Ja, als de wet volmaakt is, is het omdat het een volmaakte afbeelding is van de hemelse dingen. Daar mankeert niks aan en de hemelse dingen mankeert ook niks aan. Dus in die zin is de wet volmaakt. Maar niettemin, het is een afbeelding. En het is dus een volmaaktheid trouwens tegelijkertijd op een lager niveau. En het is een volmaaktheid in zekere zin. En je moet dus uit het verband opmaken wat die zin is, hè? Wat het dan betekent. En dat is wat hier gezegd wordt, de staat van de wet dus, het is een voorbeeld en schaduw, dat wil zeggen een lager beeld van de hemelse dingen. En dat was ook tot Mozes gezegd, en tot Mozes was gezegd, zie dat gij die wet en alles wat erbij hoort, zie dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op de berg getoond is. Als ik moest vertalen nu, en ik had dezelfde vrijheid als de statenvertalers, dan zou ik in plaats van afbeelding, zou ik hier nou net voorbeeld hebben ingevuld. Hè? Omdat het Nederlandse woord voorbeeld veronderstelt dat dit er al is voordat de rest komt. Hè? Eerst is er het voorbeeld, dat is het tevoren, en daarna wordt daar een afbeelding van gemaakt, is dan de gedachte. Maar u moet dat gewoon verder vergeten. Want de juiste Nederlandse woorden dekken toch niet de oorspronkelijke woorden. Het maakt dus verder niks uit. Het gaat er gewoon om dat van Gods wegen uit en ook via Mozes de hemelse dingen getoond werden. En dat daarvan een afbeelding of een afdruk, zo je wilt, gemaakt werden. En dat was dan de wet. En als een mens komt tot de wet en komt tot het tabernakel en tot de Oud-Testamentische eredienst en al wat erbij hoort, dan moet hij realiseren dat dat een afbeelding is. En in dit geval ook een voorbeeld is van de hemelse dingen die men nou eenmaal niet kan zien. Dus een zichtbare afdruk van onzienlijke dingen. Maar goed, het is weer 2 Korinthe 4 dus, waarover die heerlijkheid gesproken werd. Want daar staat er zelfs bij, de zienlijke dingen gaan voorbij, maar zijn vergankelijk, hè. Maar de onzienlijke zijn eeuwig. En zo is het met de wet, het is een zienlijke, zichtbaar gemaakte afdruk of afbeelding van deze hemelse dingen. En in werkelijkheid gaat het om de hemelse dingen. Ja. Nou ja, er is een timmerman in de zaal, zie ik. Dus kijk, dan hebben we een tekening van een bouwwerk wat gemaakt moet worden. En dan kun je met elkaar over praten en wijzen op de tekening hoe mooi dat is. En dat dit zo prachtig in elkaar zit. En dat dit eigenlijk anders zou moeten enzovoorts. Maar elke keer als je dit zegt, bedoel je niet daar op die tekening, maar bedoel je de situatie in het echte bouwwerk. Daar gaat het maar om. En als je op foto's wijst, daar sta ik. Nou, daar sta je helemaal niet. Dat is een stukje papier dat ze bewerkt hebben in de ontwikkelcentrale of hoe het maar heet. Maar weet u wel, het gaat niet om dat ding. Alleen als de realiteit toen de foto gemaakt werd anders geweest was, zou de foto ook anders geweest zijn. Daar gaat het maar om. En dan wijzen naar de foto en zeggen, die foto is volmaakt. Geeft een mooie weergave van het origineel. Maar het is niet het origineel. We kunnen naar de foto kijken, maar je ziet niet wat er werkelijk was. Je ziet er een afdruk van. En dat is maar alles. Meer is het niet en dat is de wet. En wat hier gebeurde, was dat Mozes als het ware even de sluiter mocht openzetten in de tijd, weet u wel. Even een foto maken, bij wijze van spreken, van die heerlijkheid en van dat licht wat daar gezien werd. Het licht van het nieuwe verbond. En het werd vervolgens afgedrukt, of uitgebeeld in deze aardse vormen, deze vormen onder de wet. Dat is maar waar het om gaat. En Paulus maakt daar, gebruikt dat als voorbeeld, aangenomen dat het Paulus is natuurlijk nog steeds. Hè. Hij gebruikt het als illustratie. Hij zegt namelijk dat dus het nieuwe verbond door Mozes gezien werd en de kunstzinnige uitbeelding onder de wet van dat nieuwe verbond, dat is wat bij ons bekend staat als het oude verbond. Dat is de wet. Maar het is uiteraard een verstarde uitbeelding van de realiteit, want de realiteit was die hemelse realiteit. Over een verheerlijkte Christus zit het aan de rechterhand Gods, die in de toekomst alsnog openbaar zal worden op aarde, zal ik maar zeggen. Dat is het verhaal. Of het was een zicht wat hij kreeg op het nieuwe verbond, dat pas later zou aanbreken, na de opstanding van Christus. En u ziet hoe funest het is als wij denken dat Mozes daar op die berg een soort maquette gezien heeft. Zo van de Heer had in het klein vast een tabernakeltje gebouwd. Daar mocht Mozes even naar kijken, moest hij goed bestuderen, desnoods wat schetsjes van maken enzovoorts. Zodat hij later de echte tabernakel daar in de woestijn zou neerzetten. Dus precies omgekeerd. Mozes zag niet een maquette en bouwde toen de tabernakel. Mozes zag de tabernakel en hij bouwde toen een maquette. Het is precies andersom hoor. En dat is de redenering hier. Met name, en daar zijn we terug bij waar ik de avond min of meer mee begon. Toen ik met de deur in huis viel en zei, de wet staat niet op zichzelf. De wet komt ergens vandaan. De wet is ergens anders op gebaseerd. Namelijk of op de beloften aan Abraham. Of op dat wat Mozes gezien had daar op die berg. Nou, dat is in beide gevallen is het hetzelfde natuurlijk. Maar wat Mozes gezien heeft, is de vervulling van de beloften die aan Abraham gedaan waren. En ik maak me echt sterk, ik geloof het absoluut, dat wat Mozes gezien heeft, wat het ook is, wat hij gezien heeft, is later net zo goed vertoond aan de apostel Paulus. En ongetwijfeld ook aan Elia. Maar in ieder geval aan de apostel Paulus. Alleen, Paulus kreeg niet de opdracht om daar een mooi werk van te maken. Iets kunstzinnigs, zal ik maar zeggen, met rituelen en al. Maar Paulus kreeg gewoon de opdracht om het te prediken. Om het bekend te maken. Dat kan ook, dat is te formuleren. Hij heeft het trouwens ook gedaan. Alleen het probleem is dat de mens liever de afdruk ziet dan het origineel. Hij ziet liever schaduwen dan het volle licht. Maar dat was weer 2 Korinthe 3 en nog heel wat andere schriftplaatsen uiteraard. Mensen willen niet horen. Mensen vragen altijd van ja, maar hier en nu en mijn buurman en mijn broeder en zuster en er is allemaal problemen mee enzovoorts. En die andere dingen, dat vindt men maar theorie. En ik heb vaak gehad door een prachtige avond en dan ga je de deur uit en dan zeggen ze, broeder, het was geweldig vanavond. Denk ik, nou, dat is mooi. Ja. Ik denk dan onvermijdelijk, dan heb ik me tenminste aan het woord gehouden. Hè? Maar goed, en dan komt er achteraan, maar nu de praktijk nog. En dan echt waar, dan ga ik bij wijze van spreken door mijn knieën heen, want hè? Nu de praktijk, dat was de praktijk. Daar gaat het altijd over, dat is de praktijk, zo is het nou eenmaal. Dat is de realiteit en die zouden wij moeten leren verstaan. En het probleem is inderdaad dat aan de ene kant de mens daar niet voor open staat en dat aan de andere kant door deze houding van zoveel gelovigen ook inderdaad degene die het zouden moeten vertellen niet eens de kans krijgen. En wordt geen gelegenheid gegeven om het te spreken. Wordt altijd afgeremd, wordt van alles aan gedaan om het tegen te houden enzovoort. Het is een verschrikkelijk moeilijke zaak. Nou, dat is de doorn in het vlees van Paulus dus. Maar wat hij gezien heeft op die berg is hetzelfde als wat Mozes gezien heeft en wat Elia zag. En wellicht wat Jesaja zag, hoewel, ik weet niet of ik het zo letterlijk mag zeggen. En nu ik het er toch over heb. Elia en Mozes waren op de berg en hebben die heerlijkheid van het nieuwe verbond gezien. Maar nu we het erover hebben, ik denk dat er nog een ander geweest is die het ook gezien heeft. Ja, dat denk ik wel, ja. Dat kan ik niet bewijzen. He, maar ik denk dat de Heer Jezus, of moet ik voor de gelegenheid zeggen, Jezus van Nazareth, he, dat hij precies hetzelfde gezien heeft. Want die kwam inderdaad onder de wet, geboren uit één vrouw. Onder de wet, zeer beslist. En voor hij zijn openbare optreden begon, ging hij naar een woestijn. Van Judea, zegt men dan, want anders is het zo ver weg. Hij zal wel naar het dichtstbijzijnde geweest zijn. Maar er staat heus, hij ging naar een woestijn. Naar de woestijn, werd daar verzocht en was daar ook in ieder geval op een berg. En wat hij daar moest. Hè? Nou, dat weten wij niet, maar dat vind ik zelf altijd een aardig bewijs. Want wat Elia zag op de berg weten we ook niet. En wat Mozes zag op de berg weten we ook niet, want het wordt ons niet verteld. En van Paulus kost het zelfs erg moeite om uit te vinden dat hij er geweest is. Laat staan wat hij daar gezien heeft. Dat is één ding. En het andere ding is, hoe lang was Mozes op de berg?
40 dagen.
40 dagen. Hoe lang was Elia daar? Nou, op de berg staat er niet, maar de reis naar de berg en erop kostte wel degelijk 40 dagen, staat er netjes bij. En hoe lang was de Heer daar in de woestijn?
40.
Ook 40 dagen, dus het lijkt mij dat er toch wel erg veel parallellen lopen. Hè? En de kans is dus inderdaad vrij groot dat de Heer inderdaad op diezelfde berg geweest is aan het begin van zijn openbare optreden, waar hij ook verzocht werd, net als Elia trouwens en net als Mozes. En van Paulus weten we het niet precies, maar dat Paulus in die dagen ook verzocht werd, dat is in elk geval duidelijk. Hè? Dus het lijkt mij dat de Heer Jezus zelf precies dezezelfde dingen gezien heeft. Waarom ook niet? Hij had zijn godheid afgelegd, ik heb het hier ook gezegd. Hij moet dus in ieder geval, om het heel concreet te zeggen, hij moet dus in ieder geval vergeten zijn al die heerlijkheid die je voorheen in de hemel had. Maar neem die weg dat als Mozes en Elia, zowel als Elia, als het hen vergund is, en zelfs in zekere zin Jesaja, als het hen vergund is om een blik te richten op die heerlijkheid van Christus, op het, van het nieuwe verbond, dan zou de mens Jezus van Nazareth, de profeet bij uitstek, dat toch ook vergund moeten worden. Niet op grond van zijn godheid, maar op grond van dat hij nou eenmaal een goddelijke roeping te volbrengen had in dit verband. Ik zou niet weten waarom hem dat nou juist geweigerd zou worden. Nou goed, dat even terzijde, want meer argumenten heb ik ook niet. Dus terug naar Hebreeën 8. Waar de gedachte is dat de tabernakel en al wat erbij hoort gebaseerd is op en een uitwerking is van wat Mozes op de berg gezien heeft. En wat hij op de berg zag was realiteit. En wat hij daarna maakte en tot stand bracht is de afbeelding van die realiteit, namelijk die van het nieuwe verbond. Waarmee me weer gezegd is dat het oude verbond een lagere plaats inneemt dan het nieuwe, want het is er maar een afdruk van. Waarna wij terechtkomen in vers 6 van Hebreeën 8. En nu heeft hij, dat wil zeggen, Christus, die priester, die als hij op aarde zou geweest zijn, want ik neem de draad op, vers 4, want daar staat het, indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn. En dan vers 6, en nu heeft hij zoveel uitnemendere bediening gekregen dan die priesters op aarde. Want heus, dat verhaal van die priesters die op aarde zijn, die dienen het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen, is een tussenzin, hè? Is maar een bijgedachte. Dat is niet de hoofdlijn in het verhaal. De hoofdlijn is dat wij hebben een hoge priester. De hoofdsom der dingen is immers, wij hebben een hoge priester en bedienaar van het tabernakel in de hemel. Want als hij op aarde was, zou hij zelfs geen priester zijn. En bovendien op aarde dient men slechts de afdruk. Maar diezelfde Christus heeft nu zoveel uitnemender. Dat wil zeggen in de hemel. Maar op aarde zou hij geen priester zijn, maar in de hemel heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen. Dat is de hoofdlijn. En dan zal ik proberen iets moeilijks te vertellen. Het eigenaardige is dat het op zijn minst een Paulinisch gebruik is om die grootste heerlijke waarheden omtrent die hemelse dingen, om die te vertellen in een zijlijn. Dat wil zeggen, niet in de hoofdlijn van zijn gedachten, maar als bijvoegingen. Voor degenen die de tweede Korinthebrief volgen. In de tweede Korinthebrief, de hele brief lang, beklaagt de apostel zich over dat hij bij de Korintiërs niet terecht kan. Maar dat hij spreekt over de uitnemende heerlijkheid van het nieuwe verbond. Dat doet hij tussendoor. Dat komt op een zijlijn. En hij spreekt over de heerlijkheid van dat de gemeente geopenbaard wordt voor de rechterstoel van Christus. Om daar loon en heerlijkheid, een nieuw lichaam te ontvangen, om daar overkleed te worden, doet hij op een zijlijn. Want hij zegt, nou ja, ik dien die Heer in de hemel en die zal mij oordelen. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dat gaat gewoon op een zijlijn. Paulus zegt, sorry, maar daar zie ik op. Maar het is een gedachte ernaast. Naast de betrekkelijk onbelangrijke hoofdlijn in de brief. Dat is in 2 Korinthe zo, dus in 1 Korinthe trouwens ook zo. En hier in Hebreeën vind je nu precies hetzelfde verschijnsel. Hij spreekt over Christus, de middelaar van het nieuwe verbond. En en passant spreekt hij over dat het oude verbond een afbeelding is van het nieuwe, want Mozes heeft daar die heerlijkheid in de hemel gezien enzovoorts. Nou verder, vers 6. Nu heeft hij, Christus namelijk, in de hemel dus kennelijk zoveel uitnemender bediening gekregen. Waarbij ik weer een keer zeg, nu betekent altijd inmiddels, na verloop van tijd. Nu is dan ook hetzelfde eigenlijk als na. Want nu is eigenlijk ook nou, en dat ligt er precies tussenin, hè. Na, nou, en nu, hè. Precies. Het is dezelfde gedachte nu. Dat wil zeggen, nu inmiddels, na verloop van tijd, dat oude verbond voorbij is, nu en dus erna, heeft Christus zoveel uitnemender bediening gekregen dan die van het oude verbond. Zoals hij ook eens beteren dan wel uitnemender verbondsmiddelaar is. Het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Kortom, dat nieuwe verbond wordt beschreven als een uitnemender bediening dan het oude, een uitnemender of beter verbond dan het oude, en ik spreek ook over betere beloften dan die in het oude gedaan zijn. En daar wil ik ook wel even op ingaan, want het oude verbond kent beloften, het nieuwe ook. Nee, wij zijn geneigd te zeggen dat onder het oude beloften gedaan zijn en dat onder het nieuwe die beloften vervuld worden. En dat is ook zo, maar het neemt niet weg dat onder het nieuwe verbond ook beloften gedaan zijn. Want aan ons zijn beloften gedaan met betrekking tot hemelse dingen, hemelse erfenis, hemels vaderland, hemelse roeping en dat soort zaken meer. En dat soort beloften zijn onder het oude verbond ook gedaan, maar het waren allemaal beloften over een aardse bestemming, aards vaderland, aards Jeruzalem, aardse roeping en erfenis. Maar het nieuwe verbond kent betere beloften. Namelijk, het zijn dezelfde beloften in principe, maar nu niet aards in de openbaring van het koninkrijk, maar hemels in de zin van de verborgenheden van het koninkrijk. En daarvan is Christus inderdaad de middelaar, een uitnemender bediening, een beter, en uitnemender is natuurlijk hetzelfde als beter, hè? Een beter verbond waarvan hij middelaar is, en betere beloften. Waarna dus de consequentie is dat we concluderen dat er dus wat beters bestaat dan het oude verbond. En als er wat beters bestaat dan het oude verbond, dan was het oude verbond dus niet onberispelijk. En daar staat er dus volgende vers, hè? Vers 7. Want indien dat eerste verbond, kennelijk, indien dat eerste onberispelijk geweest waren, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest, of geworden, want het is volstrekt hetzelfde. Juist het feit dat het oude onvolledig is, en in ieder geval berispelijk is, juist het feit dat het oude niet volmaakt is, want het brengt niet het hoogste wat er is, juist daarom is er ruimte gezocht of plaats gezocht voor het tweede verbond. En die ruimte is natuurlijk gezocht al vanaf het begin, al van voordat het oude verbond maar bestond. Daar komt het op neer. En de plaats voor dat tweede verbond, voor het nieuwe verbond, wordt ook in de afbeelding weergegeven. Want inderdaad, de tempel, de tabernakel, kent immers zo'n plaats. Dat is namelijk het Heilige der Heiligen. Dat is de plaats van het nieuwe verbond. Dus er is duidelijk plaats voor gezocht. En gezocht is ook mooi. Want waar staat die eigenlijk des verbonds eigenlijk, hè? Ergens achter dat gordijn, men moet hem zoeken, dat is verstopt. Dat is ongeveer de gedachte. Dus letterlijk, er is plaats gezocht, meer dan één opzicht, voor dat nieuwe verbond. Gewoon omdat het oude niet onberispelijk is, daar ontbreekt wat aan. Of moet ik meteen zeggen, daar breekt wat aan, want dat staat in de volgende verse. Want hen berispende, leuk, hè? Het eerste verbond is niet onberispelijk, want hen berispende, Wordt commentaar gemaakt, worden fouten gewezen op het volk wat onder de wet leefde. Hen berispende, zegt hij tot hen, ziet de dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda, dat wil zeggen over zowel de 10 als de 2 stammen, een nieuw verbond oprichten. Nee, ik had in mijn gedachten om te zeggen, en in die volgorde, maar dan moet ik weer zoveel uitleggen. Dus dat doe ik nou maar niet. Ja, maar er zal een, de Heer zegt, de dagen komen dat ik over het huis van Juda en over het huis van, of over het huis van Israël en over het huis van Juda een nieuw verbond zal oprichten. Dat woordje dat staat hier niet, hier staat gewoon en, maar dat maakt verder niks uit. De dagen komen waarin de Heer over het huis van Israël, dat is kennelijk de 10 stammen, en over het huis van Juda, dat is de 2 stammen, een nieuw verbond zal oprichten. En een nieuw verbond. Oh, een nieuw verbond. Ja, staat meteen achter hoezo het nieuw is, hè? Waarom is het nieuw? Zo nieuw is het namelijk niet, omdat het gebaseerd is op de belofte aan Abraham. Maar het is nieuw, namelijk omdat het in de plaats komt van een ander verbond. En dat wordt dus meteen in het volgende vers gezegd. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden. Dat wordt dus meteen gezegd, dat is het nieuwe verbond, aangekondigd hier in Jeremia 31, dat dat komt in de plaats van het verbond der wet, dan wel in de plaats van het Mozaïsch verbond. En voor zover het priesterschap betreft, komt het dus in de plaats van het Levitische, dan wel Aaronitische priesterschap. Wordt meteen bijgezet, de Heer kondigt een nieuw verbond aan en zegt meteen welk ander verbond uit het veld geroepen wordt.